Nou, goedemiddag allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. Laten we beginnen met het zingen van Psalm 65, versen 1 en 2. 65, 1 en 2. En zou u Paul willen spelen? Heel graag. 65, 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen. En vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij.
Thank you.
Laten we nog... Oké, goed. Zullen we nog één psalm zingen? Goed. Het is zo mooi met elkaar te zingen. Laten we zingen psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Psalm 40, het vijfde vers. Laten we dat nog zingen. En dan zullen we een gedeelte lezen uit Gods woord. 40, vers 5. Dank u wel, Paul, voor het begeleiden. Zullen we nu met elkaar lezen twee gedeelten uit het woord van de Heere. Willen we eerst lezen uit Genesis 49. Genesis 49, de versen 1 tot en met 7. U weet, we zijn zo bezig door de zegeningen van de zonen van Jacob door te gaan. Soms hebben we wel eens een ander bijeenkomst, een kerstbijeenkomst bijvoorbeeld, of een andere ouderenmiddag door de diakenen verzorgd. Maar gewoon willen we proberen door de zegeningen van Jacob te gaan. Dus, Genesis 49, 1 tot en met 7. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u. En ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, ge zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. snelle afloop als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob. En ik zal hen verstrooien onder Israël. Tot zover Genesis 49. Laten we dan nu ook nog lezen 1 Petrus, hoofdstuk 5. En daar lezen we opnieuw Gods woord in 1 Petrus hoofdstuk 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogwaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede-uitverkorene gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. En u weet dan dat in vers 13, wanneer Petrus spreekt over u groet de mede-uitverkorene gemeente die in Babylon is, hij bedoelt daarmee Rome, maar dat wist u waarschijnlijk wel. Maar dat is Rome. Petrus schreef deze brief vanuit Rome aan de verstrooide kinderen Gods in Klein-Azië. Goed, zullen we nu samen de Heer om een zegen vragen? Heilige Heere, wij zijn in alle dingen van U diep afhankelijk. Ons leven is niet in ons eigen hand. En opnieuw zijn wij daaraan herinnerd in de afgelopen week. Heere, wij danken U dat U ons spaart en bewaart. En dat U ons ook gezondheid geeft, dat wij hier samen mogen zijn. Want we weten allemaal, er kan zomaar wat gebeuren. En wij zijn in elk opzicht van U afhankelijk. Dat hebben ook broeder en zuster Kater ondervonden in de afgelopen week. Toen zuster Kater naar het ziekenhuis moest wegens benauwdheid en ademhalingsmoeilijkheden. Maar wij danken U dat zij weer goed mocht opknappen. En dat ze ook nu weer thuis mag zijn. Daar willen wij U hiervoor danken, in het bijzonder omdat ze altijd hier zo met ons mee vergaderd zijn. Maar het nu niet kunnen, ze moeten zich nu nog wat ontzien. Geef Heere dat ze een volgende keer hier weer samen met ons mogen zijn. Zegent U hen naar lichaam en ziel en wilt U hen goed en nabij zijn. Wilt U in ieder van ons zo gedenken, in al onze persoonlijke omstandigheden. Heere, we bidden U of U ons een zegen wilt bereiden, ook vanmiddag, wanneer we hier zo op deze oudere middag bij elkaar mogen zijn. Wij bidden U uw ontferming, uw genade, licht op uw woord, en dat we zelf ook een zegen mogen meedragen. Heere, we willen U vragen, uw ontferming, uw genade over ons, maar ook over heel de gemeente. Wil met uw Heilige Geest nog krachtig werken tot behoud van zondaren, tot uitbreiding van uw kerk. Heere, gedenk uw kerk overal ter aarde. Wilt u uw naam verheerlijken in het zegenen van uw koninkrijk. Wil ons nabij zijn in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Dus allen hartelijk welkom hier op deze oudere middag. We gaan weer verder met de zegeningen van Jacob over zijn zonen. Want weer staan wij in gedachten bij het sterfbed van vader Jacob, zoals we hem noemen. Nog even, dan zal hij zijn benen strekken en hij zal zichzelf geven in de dood. Of liever gezegd, hij zal zichzelf voor eeuwig overgeven aan zijn God. Of nog beter gezegd, de Heere zal hem tot zich nemen. En hij is nog tot het laatste is hij alert. En hij is bij zijn kinderen, zijn zonen staan allemaal rondom zijn bed. En u weet, op een sterfbed is het vaak dat de waarheid dan onverbloemd verteld wordt. Nu worden alle maskers ook afgelegd. Nu bedekt Jacob ook zijn woorden niet meer. Soms zweeg hij tijdens zijn leven als zijn jongens weer wat hadden uitgehaald. Maar nu spreekt hij. En we stellen ons zo voor dat die jongens ook hun adem hebben ingehouden toen ze Jacob hoorden spreken. Maar nu brak toch het uur der waarheid aan. We hebben Ruben gezien, die daar beschuldigd wordt van de schande die hij over zich geladen heeft. En we hebben gezien hoe de Heere Simeon door Jacob heeft berispt. En zo zijn die zegeningen vermengd met vloeken, straffen. En ten diepste is het ook Jacob niet die spreekt, maar is het de Heere zelf. Jacob spreekt onder goddelijke leiding en daarom zijn dit ook profetische vergezichten. Jacob is hier profeet. En wanneer hij iets van zijn zonen beschrijft, dan is dat niet alleen een terugblik over hoe ze geweest zijn. Het is niet alleen een typering van hoe ze nu zijn, maar het is ook een profetie over wat met hun stam straks zal gebeuren. En het is frappant om te zien hoe dat inderdaad zo uitgekomen is. Nu letten we dan op Levi. De naam Levi betekent samenbinding. Dat weet tegenwoordig bijna geen mens meer. De jonge lui lopen rond met Levi spijkerbroeken. Het is Levi voor en achter. Maar het betekent samenbinding. Want er was een Amerikaanse Jood die Levi heette, die toen met die spijkerbroeken is begonnen. En dat is een hele business geworden, wereldwijd. Ja, daar moet je ook een Jood voor zijn, denk ik. Ja, met alle respect voor het volk Israël. Maar in ieder geval, Levi, dat betekent eigenlijk samenbinding. En die naam kreeg hij van zijn moeder. Zijn moeder Lea. Want wat gebeurde er namelijk, u weet het, het lag niet goed in dat huwelijk. Hoe kan het ook als je met twee vrouwen getrouwd bent? Dat is een zegen dat dat niet meer mag. Maar goed, Jacob had twee vrouwen, Lea en Rachel. En u weet, hij had Rachel lief en hij haatte Lea. Ja, moet u wel goed begrijpen. Hij haatte Lea niet zo dat hij verachtte, maar Lea stond op de achtergrond. Hij trok Rachel voor. Het was niet dat Jacob geen zekere toegenegenheid had tot Lea. Ja, hij sliep ook bij haar. Het was ook zijn vrouw. Maar Rachel had hij lief. En Lea was op de achtergrond. En dat heeft Lea smart, pijn gedaan. Dat heeft haar verdrietig gemaakt. En nou ziet u hier in die geschiedenissen van Lea en Rachel, daar hebben we alles over gehad, hoe dan Lea alles eraan deed om toch de gunst van haar man te winnen. Maar Lea werd achteruitgezet en dat maakte Rachel trots. We krijgen ook de indruk hier, dat zullen we nog wel zien, ook bij de volgende zoon, Juda, hoe Lea toch een godvruchtiger vrouw geweest is dan Rachel. Maar zonder dat we daar nu verder op ingaan, Lea was verdrietig en wilde alles doen om de gunst van haar man te winnen. En toen baarde ze weer een zoon. Eerst was ze blij dat ze een zoon had. Ruben, zie een zoon. Maar Jacob's liefde werd toch niet opgewekt voor Lea. Toen nog een zoon, Simeon. Dat betekent de Heere hoort. Maar haar probleem was toch nog niet opgelost. En toen baarde ze haar derde zoon. Want in Genesis 29, daar leest u het in vers 34... En zij werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen. Mijn man zal zich nu bij mij voegen, omdat ik hem drie zonen gebaard heb. En daarom noemde zij zijn naam Levi, want Levi betekent samenbinding. Nu zal mijn man echt aan mij verbonden zijn. Want ik heb hem nu al drie jongens gebaard. Dit kind zal als het ware het cement zijn in mijn huwelijk. Maar wat Lea niet kon weten was, dat toch deze woorden veel dieper zouden een impact hebben op het leven van haar zoon en het nageslacht van die jongen dan zij ooit kon denken. Want die naam Levi zou vervuld worden. Maar toch is er in het leven van Levi aanvankelijk niet zo heel veel terechtgekomen van die samenvoeging. Want van die zo begeerde samenvoeging met Jacob is daar toch niet zoveel van gekomen voor Lea. In het leven van Levi zelf was er ook niet zoveel samenbindends. Want Levi heeft een scheve schaats gereden. En dat is nog maar zacht uitgedrukt, want hij heeft een misdaad begaan. Hij was in feite een crimineel. Hij heeft samen met zijn broer Simeon het hele geslacht van Sichem vermoord, omdat de zoon van de vorst van Sichem hun zuster Dina misbruikt had. En in woeste wildheid hebben Simeon en Levi de mannen van het stadje Sichem uitgemoord. Levi, samenbinding. Inderdaad, hij heeft zich samen verbonden met Simeon om een gruwelstreek uit te halen. En daarom spreekt Jacob hier op zijn sterfbed een vervloeking over hen uit. Hier in vers 7, vervloekt zij hun toren. Want hij is heftig en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en ik zal hen verstrooien onder Israël. En zo is precies gebeurd. Want toen de 12 stammen onder Jozua het land Kanaan zijn binnengetrokken, Simeon werd een kleine stam en zijn grondgebied was omgeven door het grondgebied van Juda. En uiteindelijk is Simeon ook opgelost in de stam van Juda. Ze werden verdeeld en verstrooid. En Levi, nou die kreeg helemaal geen stamgebied. Levi, die moesten in aparte steden wonen, verspreid, verstrooid letterlijk door heel Kanaan heen. Zo werd Levi ook verstrooid en verdeeld onder Israël. Levi, de samenbinder. Maar ondertussen wist Levi ook heel goed hoe hij heette. Hij wist ook wat zijn naam betekende. En op zijn manier dacht hij ook nog te leven overeenkomstig die naam. Hij wilde op zijn manier samenbinding zijn. Hoe dan? Met bruut geweld en met woestheid. Levi zou er wel voor zorgen dat er recht gedaan wordt. Zullen ze met mijn zuster doen als met een hoer? Hij zou Dina wel verbinden, samenbinden aan haar ouderlijk huis. En zo zou Levi wel de eer en het huisgezin van Jacob redden. En hoe zou hij dat bereiken? Door Sichem uit te moorden. En dat onder de schijn van rechtzinnigheid. En wanneer Jacob dan na die moordpartij zijn zonen aanspreekt, dan antwoordt Levi botweg, zou Sichem zo als met een hoer met onze zuster doen? En zo worden mooie woorden van samenbinding. We zullen Dina samenbinden, verbinden aan ons gezin. Er worden gruwelijke daden met mooie woorden gecamoufleerd met rechtzinnigheid. En zo wordt een schanddaad goed gepraat. En nou spreekt Jacob hier op zijn sterfbed. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Want in hun toren hebben ze de mannen doodgeslagen. Levi, de samenbinder, had zich samen verbonden met Simeon om deze zonde uit te voeren. En wat een ironie in deze geschiedenis. Levi, samenbinder. om de vrede tussen Lea en Jacob te herstellen. Zo had Lea het bedoeld. Maar omdat zijn samenbinding met Simeon een samenbinding van moord is, eindigt Levi's stam in de verstrooiing en de verdeling. En dat komt nou van menselijke pogingen om samenbindend te willen werken. Want onze wegen zijn dwaalwegen. En om werkelijk samenbindend te zijn, daarvoor is geen menselijke ijver nodig, maar goddelijke bezieling. Nee, Levi, je naam is samenbinder, maar je zult het nooit zijn. Jij zult alleen maar verstrooien en verbreken. Jij zult niet kunnen samenbinden, tenzij je wederom geboren wordt. Tenzij de Heilige Geest in je hart komt werken. Dan alleen zul je samenbindend kunnen werken. Want alleen Gods Geest werkt samenbindend. En alleen Gods Geest kan ons die ware wijsheid leren. En dat wordt geleerd voor ons nou heel persoonlijk in de weg van erkenning van eigen bankroet. Het wordt geleerd in de weg van het buigen voor Gods gericht. In de weg van het zetten van je handtekening onder het goddelijke vonnis over uw en mijn leven. Het is buigen voor Gods gericht. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Gena, o God, gena. En dan leert Gods geest om samenbindend te zijn, maar alleen in de weg van buigen. En daarom lazen we ook 1 Petrus 5. Want daar leest u in vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. En verhoging, geestelijk gezien, betekent verbinden aan Christus. Dat is de verhoging. Verbonden te zijn samen met al Gods kinderen aan Christus in de weg van vernederen. In die weg komt de samenbinding met allen die de Heere vrezen en wordt de mens verbonden in gemeenschap, samen verbonden met en aan Christus. En zo zal het ook alleen maar kunnen voor Levi. Levi en de stam van Levi zou alleen maar samenbindend kunnen zijn wanneer Gods geest in hen zou werken. En dan zou deze vloek over Levi door Gods kracht nog omgezet worden in een zegen. Maar alleen in de weg van vernedering, die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Die niet meedoet met anderen in het kwaad. Die zichzelf vernedert. Die zichzelf ook afzijdig houdt van het kwaad. En misschien bespot en uitgelachen worden. Maar zij zullen verhoogd worden. En dat is het wat Levi, de stam van Levi, ook verder heeft doorgemaakt. Want ondanks de zonde van hun stamvader Levi, werd de stam Levi wel een samenbinder. Deze woorden die Lea gesproken heeft, zijn van diepe betekenis. Want de stam van Levi heeft zich ook vernederd onder de machtige hand Gods. En God heeft Levi uitverkoren en heeft Levi verhoogd. Alleen in de weg van het buigen voor Gods gericht. En dat zien we laat in het leven van de stam van Levi. Toen het volk Israël in het beloofde land woonde, kreeg Levi geen erfdeel. Ze moesten wonen te midden van hun broederen van de andere stammen. Maar Levi boog ervoor. En Levi kreeg iets anders in de plaats. Levi boog voor die vernedering dat ze geen erfdeel kregen in het land Canaan, maar overal verstrooid moesten wonen. Ze bogen ervoor, ze vernederden zich en toen heeft de Heere hen verhoogd, want zij mochten dienen in de tempel. Levi werd een uitverkoren priesterlijk geslacht. Zij waren de priesters en de levieten. En zij mochten nu tussen de Heere en het volk instaan. En zo mochten zij het volk verbinden aan de Heere. Levi, samenbinder, die het volk aan de Heere verbonden heeft door middel van het priesterschap en de tempeldienst, als een soort middelaar tussen God en de mensen. Levi, samenbinder, om door het dienen in Gods huis. Maar alleen in de weg van vernedering. Want weet u, zo is het ook met een van de zonen van Levi ook uitgekomen, een heel bekende zoon, Mozes. Ook uit de stam van Levi. Hij was ook zo'n driftkop. Mozes zou wel even dat volk verlossen in eigen kracht. En hij sloeg die Egyptenaar dood. En hij had erop gerekend dat nu het volk zich achter hem zou scharen in een algehele opstand en vrijheidsstrijd. Om zo zijn volk uit die slavernij te verlossen met mensenkracht. En daarom sloeg Mozes die Egyptenaar dood. En hij zou wel samenbindend werken onder het volk. Maar het lukt niet. Wie heeft u als rechter over ons aangesteld? Wilt ge mij doodslaan, net als u die Egyptenaar gisteren hebt doodgeslagen? En toen vreesde Mozes en hij moest weg. En hij vluchtte dwars door de Sinaï in het land van Midian, in het huidige Arabië. Voor 40 jaar de woestijn in. 40 jaren lang achter die domme schapen aanlopen. Hij die eens een prins van Egypte was. Moest nu achter schapen aanlopen. Hij werd verstrooid. Maar Mozes boog voor het recht Gods. Hij vernederde zich. Hij vernederde zich onder die machtige hand Gods. En hij heeft vaak gedacht aan zijn volk daar in Egypte, die hij niet meer verlossen kon. Hij vernederde zich onder de machtige hand Gods. En de Heere heeft hem verhoogd op Gods tijd. Maar toen was Mozes een zeer zachtmoedige man geworden. En toen kon Mozes ook de samenbinder zijn. Toen kon Mozes in die weg van zachtmoedigheid, in de weg van vernedering, in het weg van het buigen van Gods oordelen. Toen kon Mozes een samenbinder zijn tussen het volk en de Heere. En toen werd Israël heel samen verbonden, als het ware onder de staf van Mozes. En onder zijn leiding werd het volk samen verbonden aan de Heer. En zo konden ze door de woestijn trekken. Mozes, de zoon van Levi, is een samenbinder geworden. En dan kijken we nog even naar de stam van Levi. Want dan zien we ontrouw te midden van Israël, bij de Sinaï. Toen dansten al de stammen rondom dat gouden kalf, behalve de stam van Levi. Levi was verbonden aan de Heere, Levi had er een afschuw van. Van die zonden wilde er niet aan meedoen. En de Heer heeft Levi, die stam, beloond. Dat hij een samenbinder mocht zijn. Want daarom mocht hij dienen in de tempel. En mocht hij de priesters en de levieten voortbrengen. En daar hadden ze inderdaad geen erfdeel onder Israël. Ze werden inderdaad verstrooid en verdeeld onder Israël. Dat bleef, maar de Heere was hun erfdeel. En heel het volk moest de stam van Levi eren. Ze dienden hen met de tienden. En het volk kwam in de tempel en bracht de eerstelingen van hun graan en gerst en lammeren en olie. En ze brachten ze aan Levi. En zo mocht Levi een samenbinder zijn tussen het volk en de Heer om ook de gaven van het volk te ontvangen. En ook weer een deel daarvan aan de Heer op te offeren. Zo mochten de stam van Levi, de priesters, staan bij het reukofferaltaar om daar te bidden voor het volk. En Levi mocht getuigen bij het brandofferaltaar. En daar mochten ze het bloed van het lam mochten ze storten. En dat mocht heenwijzen naar het lam Gods, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. En ook betere dingen spreekt dan het bloed van Sichem. En zo werd Levi het middel om het volk aan God samen te binden. Maar dan niet in de weg van vleeselijk het recht in eigen handen nemen. Niet in de weg van opstand, zoals hun stamvader gedaan had. Ook niet zoals Korach, die ook uit de stam van Levi kwam, gedaan had. Die wilde ook weer op zijn eigen manier samenbinder zijn, in de weg van rebelleren tegen Mozes. Ik kan ook wel in uw plaats staan. Ik kan ook wel leider zijn. Ik kan ook wel samenbinder zijn tussen het volk en de Heere. En ze vergaderden zich tegen Mozes en tegen Aaron en zeiden tot hen, Korach en zijn bende. Het is te veel voor u, want deze ganse vergadering, zij allen zijn heilig. En de Heer is in het midden van hen. Waarom dan verheft gij uw lieden, gij, Mozes en Aaron, waarom verheft gij u over de gemeente des Heren? Numeri 16, vers 3. Het was opstand. En we weten wat er met Korach gebeurd is. Maar dat zien we ook vaker terugkomen in het nageslacht van Levi. De opstand. En dan denken we aan de priesters en de schriftgeleerden uit de evangeliën. En ook hier staat Levi niet meer als samenbinder tussen het volk en God. Maar hier in de evangeliën is Levi verworden tot een heerser die onder de schijn van mooie woorden en rechtzinnigheid zijn eigen eer wil verhogen en zijn eigen positie wil promoten onder het volk. En ondertussen willen ze hun eigen vlees behagen en willen ze niet buigen voor God, noch voor het woord van God, want ze zijn vervuld met jaloezie tegen Jezus. En in plaats van te buigen, verzetten ze zich tegen de Heere Jezus. En het ontstellende is dat het juist de priesters waren die de Heere Jezus naar het kruis verwezen hebben. Het nageslacht van Levi, dat God had moeten dienen, die de goede belijdenis van Jezus, dat hij de Zoon van God was, met aanbidding had moeten aannemen, zij die de samenbinders hadden moeten zijn, zij vervloekten de Heere Jezus. Hij is des doods schuldig. En Jacob zei het al op zijn sterfbed: mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Want het hele priesterschap van Levi is uiteindelijk toch stuk gelopen. Want juist zij, die de verzoenende samenbinding tussen God en al het volk hadden moeten zijn, zij hebben hem, die de samenbinder was, de beloofde middelaar, die hebben zij verworpen. Degenen die zij uitbeelden in de schaduwdienst bij de offers, hebben zij verworpen. En in hun opstand en in hun onverstand dachten ze dat ze de Heere Jezus uit de tempel konden verbannen. Het was Levi die dat gedaan heeft. Zij waren de instrumenten om de Heere Jezus aan het kruis te slaan. Het lam der wereld dat de zonde, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die de samenbinding zou verwerkelijken tussen God en de mens. Het was door de hand van Levi dat hij aan het kruis kwam. Levi wilde hem verwerpen. Levi wilde hem verbreken. Levi wilde op een eigen manier samenbinding bewerken. Het is beter dat één man sterft dan niet het hele volk verloren gaat. Daar waren zij het over eens. En zo zullen wij samenbinden. Zo had Levi dat gedacht. En in een opstand braken ze uit tegen de Heer Jezus. En toch waren zij het middel om de samenbinding te bewerken tussen God en de mens. Want zij hebben de Heer Jezus aan het kruishout geslagen. En hun boze raad is door God nog op de kop gezet. Zodat uiteindelijk Levi tegen wil en dank toch die samenbinding heeft bewerkt. Tussen God en de mens door de Heer Jezus te kruisigen. Maar het was vanuit hun bezien nijd. En haat. En zo is Levi uiteindelijk weer teruggevallen in het bloedige drama van Sichem. Met een geheugelde verontwaardiging en geheugelde rechtsherstel. Wat er in Sichem gebeurde werd later op Golgotha op een andere wijze weer opnieuw gedaan. Huichelachtig. Zullen ze met onze zuster zo doen? Huichelachtig. Ge hebt zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u? Hij is des doods schuldig, riepen ze. Ze komen op voor het recht Gods. Het was een mooie woord. Een mooi woord voor een verschrikkelijke zaak. En de oude Jacob heeft het allemaal met zijn profetisch oog toch iets daarvan gezien. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. En de overpriesters en de schriftgeleerden vergaderden. Volg, verstrooiing over alle volken. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat riep Levi voor Pilatus. Levi, de mislukte samenbinding. Levi wordt weer opnieuw verstrooiing. En toch gaat Gods geest verder. Gods werk gaat door. Want in de weg van schuldbelijdenis en bekering wordt ook uit Levi's nageslacht een volk zalig. Want we lezen in Handelingen 6, vers 7. En het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesteren werd het geloof gehoorzaam. Hoe? Ook weer in de weg van vernedering. Wij hebben hem gekruisigd. Toen hebben uit de stam van Levi zich vernederd. Voor de discipelen. Mannen, wat moeten wij doen? En in de weg van geloof en bekering en vernedering werden ze toch behouden. En we lezen dan ook in de Openbaring dat uit het geslacht van Levi er 12.000 verzegeld waren. Want het is door Christus dat de vloek veranderd wordt in een zegen, omdat hij zelf de vloekdrager werd. Hij beladen met de schuld, hij verstoten uit Gods gemeenschap, omdat hij een volk met een Levi's hart nog zou samenbinden met God. En daarom riep het priesterschap van Levi om het priesterschap van Christus, de volkomen middelaar. Hij moest komen. Levi was mislukt en daarom moest Christus komen. Hij, de volkomen priester die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Christus kwam. En toen was het gebeurd met het priesterschap van Levi. Het is net als wij mensen. Wanneer de zon opkomt, dan blazen wij het kaarsje uit. En zo wordt het licht van Levi gedoofd. Wanneer het licht der wereld verschijnt, want nu is Christus priester, samenbinder in der eeuwigheid, Hebreeën 7. En de geschiedenis van Levi toont ons dan de noodzaak van Christus, omdat hij degene is die samenbindt. Door zijn geest wordt een schuldig mens verbonden aan God. Kent u het? Weet u ervan? Hoe de Heere Jezus door zijn geest u heeft verbonden aan Christus, dat u die band aan de Heere Jezus mag kennen en dat u daarom begeert dat die band toch sterker mag worden, dat hij uiteindelijk uw begeren is, omdat de liefde Gods in uw hart gewerkt heeft. Kent u dat? Dan wordt het masker van eigen gerechtigheid afgerukt. Dan wilt u uw eigen vuil niet meer bedekken onder een schijn van rechtzinnigheid, onder een schijn van mooie woorden. Ik heb u zo al deze jaren gediend, maar dan beseft u het, ik heb u niet gediend. Ik heb mezelf gezocht, ik heb mijn eigen eer, mijn eigen naam gezocht. Ik heb al uw wetten geschonden en dan blijft er niets meer van u over. Dan wordt u zondaar voor God, net als Mozes, net als die priesters, net als Levi. Dan komen we met onze eigen gerechtigheid in het oordeel voor God. Dan hebt u ook de ware samenbinder nodig, Christus. En er is door hem vrede, door hem vergeving. Maar dan in die weg van Levi, in de weg van vernederen. Ach, vernedert u dan onder zijn machtige hand. En hij zal u te zijner tijd verhogen, want hij hoort hen, we hebben het gezongen, die zijn heil verwachten. En dan buigt u met stil ontzag voor die heilige God die zich over u wil ontfermen. Ja, dan buigt u nog dieper. Want u wilt dat hij de hoogste plaats ontvangt in uw leven. Want door hem wordt de vloek veranderd in een zegen. En wordt u verbonden aan God. Tot zover. Zullen we nog samen een psalmvers zingen? En dan zullen we pauzeren. Psalm 63, het tweede vers. Zullen we dat nu zingen? Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Psalm 63, vers 2. En dan zullen we pauzeren. Ja, beste mensen, we gaan nog niet beginnen hoor, want het is zo gezellig met elkaar wat te kletsen. Maar er is een probleem, want de dames die hebben 5 zakken koekjes nog over. En het probleem is, ze willen die niet in de diepvries stoppen, maar ze willen dat er wat mensen zich als vrijwilliger melden om die aan te schaffen. Dus
dat blijft
als ze over hebben.
Ja, dan kopen wij pas.
Oh, dan koopt u het pas. Oh, ja.
Niet goedkoper hoor.
Nee, niet goedkoper. Nee, dus. Dus eventueel zijn de baksters wel bereid om hun eigen producten te kopen, maar het is beter dat u dat doet. Dus Gerrit, als u nog een zak koekjes wil hebben. Wel nu, ik kan u meedelen dat het probleem dat zojuist gesignaleerd was, inmiddels is opgelost. Want alle zakjes koekjes zijn inmiddels verkocht. Er zijn mensen onder ons die graag van koekjes houden. En dat is een goede zaak. Fijn. Nu, ik begrijp dat er pogingen gedaan worden om nog advocaat u te laten kopen. Ook dat ook al op. Nou. En dat geld is voor een goed doel, hoop ik. Goed. Goed. Voor de kerk. Goed. Nou. Laten we nog samen zingen. Psalm 135, versen 1 en 12. We zingen Psalm 135, de versen 1 en 12. En daarna zal Geertje zal voor ons een gedicht voorlezen. Ze had nog een gedicht thuis gevonden en het is erg mooi dat ze dat wil voorlezen. Over het ouder worden was het. Maar dan zingen we eerst Psalm 135, de versen 1 en 12.
is een klein gedichtje wat ik nog vond tussen een boekje van mijn vader. Bejaard kapitaal. Een hoogbejaard echtpaar ging samen naar bed. Op het kastje twee bakjes met tanden. Vol liefde keek de man zijn vrouwtje toen aan en streelde haar gerimpelde handen. Hij zei, al meer dan 60 jaar zijn we gelukkig met elkaar. Geloof me, lieve brave meid, ik wil jou voor 1 miljoen niet kwijt. Datzelfde bedrag geldt ook voor jou. Zo hadden ze hun hele leven tevreden aan elkaar gegeven. Nog vroeg ze voor het slapen gaan, heb je de deur op slot gedaan? Want hier ligt nu voor 2 miljoen. Toestemmend kreeg ze nog 1 zoen.
Dank u wel, Geertje. Dat is een heel mooi gedicht. Ja, goed. Fijn. Het is een zegen als er zo'n band mag zijn van liefde. Ja, ook bij het ouder worden. Soms zie je dat ook als predikant ook. Dat je mensen die... Ik was jong predikant en kwam ik in de gemeente. En ik zag mensen die... Ja, ze waren al 60 jaar getrouwd. Maar ja, je kon zo zien dat ze hielden nog zo van elkaar. Ja, dat is echt een zegen. Als we zo toch mogen zijn. Ook een gave genade van de Heere. Ja. 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 Ik zal de vraag even herhalen. Uw vraag was, Geertje, of inderdaad het gebruikelijk was dat de vrouwen de namen gaven aan hun zonen. Dat was inderdaad, dat was gebruikelijk. In onze tijd is dat anders. Maar toen werd ook de vrouwen gezien als degene die de kinderen niet alleen zou baren, maar ook zou opvoeden en voor hen zou zorgen. En de naamgeving werd vooral daarbij in de tent van de aartsvaders aan de vrouwen overgelaten. Als we nou kijken naar Zacharias en Elisabeth, dan heb je meer de indruk dat het samen gebeurde. Want ze vroeg, Elisabeth zei, zijn naam moet Johannes zijn. En er was er bezwaren tegen, omdat het naam niet in uw familie voorkomt. En toen vroegen ze dan Zacharias. Maar we zien hier wel dat Lea heeft de zonen hun naam gegeven. Ja, als we nou zien hier. Hier staat er dan. Genesis 29, Lea werd bevrucht en hij baarde een zoon en zij noemde zijn zoon Ruben. Want de Heer heeft mijn verdrukking gezien. En later Simeon, zij noemde zijn naam Simeon. En zij werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, dewijl ik hem 3 zonen gegeven heb. Daarom noemde hij zijn naam Levi. Dat is interessant. Ja, heeft iemand... Gerrit, wat staat er bij u in de Bijbel? In Genesis 29, vers 34. Wilt u dat opzoeken? Genesis 29, vers 34. Precies.
En later priester zijn schoondochter die baarde en die stierf ook.
Ja.
En die noemde ook de naam van dat bekend.
Precies, ja. En toen heeft Jacob dan de naam veranderd in Benjamin. Ja. Ja. Maar Gerre, wat staat er bij u in Genesis 29 vers 34? Daar aan het einde, daarom noemde hij zijn naam Levi? Hij staat er, oké. Want soms komt het er zelfs voor dat je een Soms staat er een drukfout zelfs. Een paar keer soms kom je wel eens tegen. Maar in ieder geval, Geertje, uw vraag. Nou, de schrift zegt dat hij dus zijn... dus hij, daarom noemde hij zijn naam Levi. Dat zal de Jacob geweest zijn. Aha. Oké. Okay. Dat weet ik, ja. Ja. Ja, soms inderdaad is een letter anders. Ja, dat klopt. Nou, fijn, dank u wel. Dus er staat, noemde daarom zij zijn naam. Ik meen ook dat het zij was, ja. Goed. Maar in ieder geval, ik heb uw vraag beantwoord, Geertje. Zij, ja, inderdaad. Ja, nou ja, goed. Dan moeten we maar terug naar het Hebreeuws. Ja. Maar die heb ik niet bij me en dat citeer ik niet uit hoofd. Goed. Gerrit, u had een vraag. Oh, ik dacht dat u net iets zei dat ik niet... Goed, geef niks.
Dat er meer vrouwen...
Oh ja, precies, ja. Ja, de meer vrouwen inderdaad de naam gaven. De naamgeving was voornamelijk door de vrouw gedaan, ja. Goed. Ja, de eer is weg. Ja, inderdaad. Dat is dus de kleinzoon van Eli. Ja, dat de vrouw van Hofni of Pinaas. Ja. Goed, heeft iemand... Nelly, gaat uw gang. Even wachten. Uw vraag is, Saul die wilde weten wat er met hem, wat met hem gebeuren zou, want God had hem verlaten. Toen is hij naar die waarzegger van, waarzegster van Endor gegaan. En daar heeft hij aan haar gevraagd, kunt u me helpen, wat gaat er met me gebeuren, hè? En nu, dus zij voorspelde iets wat gebeuren zou. Maar hier zegt Jacob ook weer wat er gaat gebeuren zou. En dan is uw vraag, Jacob is een profeet. En die heks, kun je zeggen, van Endor, die waarzegster, die is, dat was waarzeggerij. Daar mag je niks mee te maken hebben. Wat is nou het verschil? Dat is uw vraag? Ja. Nou, ten eerste... De duivel weet niet de toekomst. De Heere heeft niet de duivel laten kijken in zijn heilig raadsplan. Maar de duivel is wel slim. Hij weet ook wel de tekenen der tijden. Hij weet ook wat er gebeurt. Hij weet ook wat waarschijnlijk kan gebeuren. En hij intimideert... En hij manipuleert en zo heeft hij onze verre voorouders ook geïntimideerd dat ze bang waren voor het ruisen van de wind door de takken van de bomen. Want daarin zagen ze, hoorden ze de boze geesten en nog meer zulke bijgelovige zaken waar mensen doodsbang voor waren. Een zwarte kat en weet ik het allemaal meer wat mensen verzonnen. Maar dat was dus angst, want de duivel werkt met angst. En zo weet hij mensen in zijn macht te krijgen. Maar de duivel liegt altijd. De duivel weet niet de toekomst. Er staat in Deuteronomium, ik weet het hoofd niet meer precies, de hoofdstuk, maar het staat daar dat het volk Israël moest niets te maken hebben met waarzeggerij. En ook al zou die waarzegger iets zeggen wat uitkomt, dan is de Heere God u aan het op de proef stellen. Of u toch naar hem zult luisteren en niet naar die waarzegger. Al heeft hij gezegd iets wat precies zo uitkwam. Want de duivel weet niet de toekomst. Dat weten wij niet, dat weet alleen de Heere. De duivel heeft geen toegang tot het raadsplan Gods. Hij weet wel dat hij het verloren heeft. Hij weet ook beter dan wij dat de Heer Jezus terugkomt. En de duivel weet het zo goed dat de Heer Jezus komt om hen te verdoemen. Heren, zijt ge nu al gekomen voor de tijd om ons in de afgrond te werpen? Of ja, die duivelen zijn doodsbang voor hem. Ja. Dus, dat is waarzeggerij. Dus, wij hebben ook niets met waarzeggerij of met die invloed van de duivel te maken. Met het occultisme. U moet ook niet eens weten wat er allemaal gebeurt en hoe dat plaatsvindt. Die technieken die duivelsbezweerders en die heksen en die tovenaars ook nu nog in ons lieve vaderland gebruiken. Wat in het geheim gebeurt, al die genootschappen, daar moeten we niets over weten. Daar moeten we ons verre van houden. Daar moeten we ons als kinderen, onwetend, niet eens weten dat zulke dingen bestaan. Want het is occult, het is goddeloos. Je komt onder de macht van de boze met angst en ellende en verschrikking. Nu Jacob. Jacob was geïnspireerd door Gods geest. Hij kon u niet vertellen precies van dag tot dag wat allemaal gaat gebeuren. Hij wist ook niet allemaal wat er zou gebeuren in het leven van de Messias. Maar hij werd verlicht. Uit de verte zag hij het. En hij wist het. En hij heeft ervan getuigd, verlicht door Gods geest. En dat was profetie. En dat heeft de Heer ook gegeven in de schrift. Tot lering, tot vertroosting en tot vermaning. En daar doen we goed aan om daar terdege naar te luisteren. Want dat is het geïnspireerde woord van God. En dan kunnen we de grote lijnen zien in Gods woord. Hoe Gods woord zichzelf steeds weer bevestigt. Dat het de waarheid is. En dat wij mogen buigen voor hem die de waarheid is. Ja, dat is heel belangrijk om te letten op de profetieën. Een andere gedachte of een opmerking. Het is heel mooi die lijnen in de schrift te zien. Hè? In die afstammelingen van Levi, zo'n man als Mozes ook. En in de weg van vernedering heeft de Heer hem verhoogd en ja, zo zie je ook die samenbinding, hoe dat verweven is op verschillende wijzen. Dat door een priester werd juist de samenbinder tussen het volk en de Heere. En juist Levi werd dat, gebeurde dat. Dus eigenlijk was Lea ook, zonder denk ik dat ze het zelf beseft heeft, heeft zij ook door goddelijke ingeving gesproken en diepe waarheden verkondigd. Dieper dan ze zelf besefte. Ook dat komt in de schrift voor. Dat Gods geest mensen zo bezielt dat ze dingen zeggen zo diep dat ze zelf niet eens beseffen. Denk maar aan Caiaphas. Het is beter dat één man voor het volk sterven dan dat het hele volk zou omkomen. En zij bedoelden dat natuurlijk anders met de Romeinen. Maar hij heeft diepe woorden gesproken. Ja, deze Lea ook. En dan zullen we nog meer zien met Judas een volgende keer. Nou, goed. Nou, als er geen vragen meer zijn. Ik vind het fijn elkaar weer ontmoet te hebben. En even zien. Het is ja, de volgende oudere middag. Dat zal een paasmiddag, een lijdenstijd paasmiddag zijn, op woensdag 20 maart. Het zal nu op een woensdag gehouden worden. Een woensdag, want donderdag heb ik klasses, daar moet ik naartoe. Dus woensdag 20 maart, maar het staat ook wel weer in het in het kerkblad, maar dan weet u dat alvast. En dat zal dan gericht zijn op Pasen en op het lijden van de Heer Jezus. En dan gaan we een keer daarna weer verder met de zonen van Jacob. Ja? Goed, nou, dank u voor uw aanwezigheid. Dan zullen we nu samen deze middag besluiten. O Heere, wij willen uw naam erkennen en danken voor uw heilig, kostbaar woord. Wat ligt daar een onderwijs in opgetast? En wat zien wij daarin hoe de Heilige Geest mannen en vrouwen heeft geïnspireerd, dat zij diepe waarheden verkondigen. En die waarheden vinden uiteindelijk hun brandpunt in de Heere Jezus Christus, die komen zou om zijn volk zalig te maken van hun zonden. We willen u erkennen en danken voor uw woord. Maar Heere, het is zo nodig dat uw woord ook in onze harten gaat leven. En dat wij persoonlijk door uw woord en geest onderwezen en geleid worden. We bidden u of u dat wilt bewerken en of u wilt geven dat wij door uw woord aangeraakt en dat uw woord ons mag treffen. Wat zijn we toch afhankelijk van de werking van uw Heilige Geest. En wij bidden u dan, Heere, of u met uw geest in ons midden wilt werken. Dat we door uw woord en geest onderwezen en geleerd worden. Wilt u in ieder van ons nabij zijn. Wil bemoeienissen met ons hebben, ook als we weer thuis zijn. We hebben daar ook het levende, blijvende woord bij ons. Geef dat we dat lezen en herlezen. En dat er ook iets beleefd mag worden in ons leven van gemeenschap met u. En dat zal ook alleen maar kunnen in de weg van onszelf vernederen voor u. Belijden ons bankroet, onze tekorten. Heere, wilt u toch zo werken, met uw geest en genade. Gedenken ieder van ons, waar we wonen, waar we zijn en als we thuiskomen en er niemand is die op ons wacht. Geef dat het toch ervaren mag worden dat u er bent. En dat wij niet alleen zijn, maar dat u ons ziet. En dat we ons hart ook daar voor u mogen uitstorten. Wil heel de gemeente gedenken en zie ons aan in uw gunst. Vergeef de zonden die ons aankleven, ook van deze middag bij alles wat wij doen. Breng ons ook een volgende keer samen en hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.